Goedenavond, beste collega's, beste publiek. Van harte welkom op onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad van 6 mei. We beginnen direct met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het eerste punt op de agenda zijn de notulen. Zijn daar opmerkingen over? Je kunt niet meedoen. Voor de rest iedereen ingelogd? Geven u even de tijd, Ronald. Trouwens, even mededelen dat ik twee verontschuldigingen binnen heb. Dat is namelijk Dorinda en ook Gilbert Hulsmans hebben zich verontschuldigd. Is het gelukt? Dan kan ik vragen aan de algemeen directeur om de stemronde te openen. En kunnen we gaan stemmen over de notulen van vorige vergadering. Zit ik er bijna, Ilias? Maak er maar anders een event van. Hè? Is nog. Ja, en daar zijn we dan. En daar kunnen we zien dat we van onze 23, alle 23 akkoord gaan. Dank u wel daarvoor. Dan kunnen we naadloos overgaan naar de agenda van de gemeenteraad. Ik geef u even de kans om te schakelen. Oké, en de zitting van de gemeenteraad is geopend. Is iedereen ingelogd? Blijft hem hangen? In rekening betaald? Dat moeten we niet zien, hè. Ja. Goed, dan kunnen we beginnen met de eerste punt op de agenda van de gemeenteraad. En dat zijn natuurlijk ook de notulen van vorige vergaderingen. Zijn daar opmerkingen over? Dan kunnen we vragen om de stemronde te openen. En ook hier unaniem iedereen akkoord. Dank u wel. Puntje 2, de intergemeentelijke samenwerking. SLIM, de agenda en het mandaat van vertegenwoordiger algemene vergadering van 2 juni. Zijn daar vragen over? Geen vragen. Kunnen we gaan stemmen? En daar zien wij 17 stemmen voor, 6 onthoudingen. En onthoudingen zijn van Vlaams Belang en van de twee onafhankelijke. Vooruit, N-VA en Pro-CD&V zijn voor. Volgende punt op de agenda, dat is de intergemeentelijke samenwerking Fluvio's opdrachthoudende vereniging. De agenda en de mandaat vertegenwoordigen algemene vergadering van 3 juni. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen. Daar hebben wij 19 stemmen voor. Dat is vooruit, N-VA, Pro-CD&V en de onafhankelijke. En 4 onthoudingen voor Vlaams Belang. Punt 4 op de agenda. Dat is de intergemeentelijke samenwerking Fluvio's Limburg. Met de agenda en het mandaat voor het vertegenwoordigen van de algemene vergadering van 11 juni. Daar vragen over. Dan mag de stemronde geopend worden. We wachten op nog 1 stem. En die is nu in orde. 19 personen voor, de fractie vooruit, N-VA en Pro-CD&V en de 2 onafhankelijke en 4 onthoudingen van Vlaams Belang. Ons volgende punt op de agenda, de intergemeentelijke samenwerking Creaat Service. De agenda en mandaat vertegenwoordiger algemene vergadering van 16 juni. Geen vragen? Dan kunnen we naar de... Ja, Jos?
Niet direct een vraag, maar wel een opmerking. Dus we zijn nu uiteindelijk tevreden, dus dat eigenlijk toch die camera's er gekomen zijn. We hopen natuurlijk ook dat die op een goede manier worden ingezet, zodanig dat...
Het is puntje 5.
Oh, dus. Ik zit dan... Excuseer mij, ik ben iets te vroeg.
Ja, en ik denk dat...
Dat is nog de stemming van de punt 5, zeker. Ik zal mijn dingen terug afzetten.
Kun je die terug vrijgeven? Gewoon terug vrijgeven?
Ja, want dan geef ik de resultaten vrij.
Oké, dan kunnen we nu niet terug.
Ja, ligt aan mij.
We hadden iets te vroeg, ja, momentje. Hier is te vroeg afgesloten. Dat is ook de eerste keer dat we dat doen. Te vroeg afsluiten, hè? Ah, voilà. Mag ik dus vragen om nu te gaan stemmen over de puntje 5, de Creaat. We missen nog eentje. Katrien? Ah, oké. En dat is een unanieme. Dank u wel. Ik zal wat minder rap zijn. Ja, dat is ergens een schuld.
Ja, natuurlijk. Voetbal.
Punt 6 op de agenda, de gemeentelijke administratieve sancties, het protocolakkoord betreffende de overtredingen, betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 3, derde lid van de wet van 24 juni. Zijn daar vragen over? Ja.
Ja, meneer de voorzitter, wij zijn dus tevreden dat die camera's er nu eindelijk gaan komen. Dus wij hopen natuurlijk
maar
dat...
Maar dit is niks te maken met de camera's. Dit gaat over de parkeerplaats.
De bekrachtiging, ja, maar dat heeft er toch betrekking op de boetes.
Met parkeer.
Ah, dat heb ik.
Ja, Marleen, alles moet ik kort toelichten. Ja, wacht. Jos, als jij even wilt.
Hier gaat het over een protocolakkoord en dat gaat heel specifiek over gas 4. Dat gaat over het parkeren ook over de verbodsborden, de C3, het verboden toegang. En ook de F103, dat gaat over de voetgangerszone en de F111 over de fietszone. En op 8 april 2026 is de inwerkingtreding geweest van een nieuwe strafwetboek. En vandaar dus dat er ook een hele vernieuwing, modernisering van het strafwetboek. En vandaar ook dat het protocolakkoord, wat het vorige dateerde al van 2017, dat echt moest geactualiseerd worden. Dus dit is eigenlijk iets wat op het college al goedgekeurd is en wat nu hier op de gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming. Maar het moet over gestemd worden, dat we een bekrachtiging doen. Voilà, en we hebben hier 19 stemmen voor, de fracties vooruit, N-VA, Pro-CD&V en de onafhankelijke, die stemmen, gaan daarmee akkoord. En Vlaams Belang onthoudt zich. Puntje 7 op de agenda, dat is het reglement over de cameratoezicht voor de tijdelijke vaste bewakingscamera's op niet besloten plaatsen. Jos, ik denk dat Marleen eerst even nog toelichting wil geven.
Ja, ik ga heel kort een toelichting geven over de 3 punten, dus zowel 7, 8 als 9. Het hangt allemaal een klein beetje aan elkaar. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-31 hebben we als prioriteit ook veiligheid, leefomgeving en bestuurlijke handhaving hoog op de agenda gezet. Dus dat was ook een heel duidelijke beleidskeuze. En we tonen hiermee ook dat we dat effectief ook allemaal uitvoeren wat dat we ook beloofd hebben. Dus zo zullen we een vaste camera of 2 vaste camera's aanschaffen aan het station. Dus eentje ter hoogte van de busparking en eentje ter hoogte van de camera die er nu al hangt. Zodat we eigenlijk een heel goed zicht hebben over heel de stationsomgeving. En we gaan ook een tijdelijk vaste camera aanschaffen. Dus dat is geen mobiele camera, maar een tijdelijk vaste camera die we gericht op vele plaatsen kunnen gaan inzetten. Nu, daar moet een reglement, dus er zijn nu 3 beslissingen die moeten genomen worden. Enerzijds de goedkeuring van een reglement. Anderzijds ook de toestemming om de korpschef toe te laten alle camerabeelden op ons grondgebied te mogen gebruiken. Dus je ziet dan ook een hele lijst van zowel ANPR-camera's, maar ook de tijdelijk vaste en de vaste camera's die daarin opgesomd zijn. En we gaan ook over tot de aankoop van een tijdelijk vaste camera. En daarvoor gaan we een afname doen via een raamcontract van C-Smart. Dat laat ons toe om hopelijk eind mei een tijdelijk vaste camera te hebben die we dan ook kunnen gaan inzetten. Het is aan het college om dan te bepalen op welke plaatsen dat we die gaan inzetten. En we gaan dat ook op regelmatige basis evalueren. Nu, dat doen we altijd in overleg met de politie. Daarnaast is het voor ons ook wel belangrijk dat we dan in het najaar overgaan tot de aankoop van de vaste camera's. Zodat we toch tegen het einde van het jaar ook de stationsomgeving helemaal afgedekt hebben. Dus dat zijn eigenlijk de 3 besluiten in de notendop dat ik even heb toegelicht.
Jos. Derde keer goede keer.
Dank u wel. Marleen, dank u voor uw toelichting. We zijn natuurlijk tevreden dat die camera's er nu gaan komen. En we hopen ook dat dat gaat bijdragen tot een veiliger centrum en een veiliger Leopoldsburg en een betere en een propere levensfeer. Wij zijn zeker tevreden dat er die nu gaan komen en dat dat ook camera's zijn die nummerplaten kunnen identificeren en ook mensen kunnen identificeren. Want dat was spijtig genoeg bij de aankoop van de camera's toen aan het station. Was dat spijtig genoeg te weinig of niet het geval? Dus wij zijn nu wel tevreden dat dat nu wel kan. En we hopen dat dat gaat bijdragen tot een veiliger Leopoldsburg. Dank u wel.
Oké. Ronald. Je mocht. Jos, als jij uw micro
kan. Nee, dank u. Zet. Ik zal maar zo.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Worden deze camera's vast bemand of is dat gewoon als er iets gebeurt dat er naar gekeken wordt of niet naar gekeken wordt? Dus het is maar een vraag. Dus.
Amen.
Ja, dus het is zo dat zo'n tijdelijk mobiel, tijdelijk vaste camera, dus vanaf het moment dat we bijvoorbeeld een sluikstort vaststellen, dan kunnen die beelden bekeken worden. Dat zijn gasvaststellers die dat kunnen bekijken. We hebben binnen onze politiezone op dit moment hier in Leopoldsburg hadden we 2 mensen die daarvoor opgeleid zijn. En die kunnen dan ook de beelden bekijken, die kunnen dat vaststellen. Nu, die beelden kunnen maar 30 dagen, of mogen maar 30 dagen bewaard worden. Als het gaat over bestuurlijke handhaving, gaat het over gerechtelijke handhaving, dan kan dat langer. Nu, dat is altijd in overleg met de procureur. En dan kunnen die beelden ook langer bewaard worden. Dus het is eigenlijk vooral wanneer dat we een sluikstort of overlast vaststellen. Maar die camera's kunnen ook dienen voor bij evenementen en dan kan men daar eigenlijk gewoon in real-time die beelden blijven bekijken. Maar het is niet de bedoeling dat er permanent iemand dag en nacht naar die beelden gaat kijken. Het is eigenlijk pas, zeker in het kader van sluikstort, als er een sluikstort is, dat we dan even gaan kijken gedurende een bepaalde periode of er dan effectief iemand kan betrapt worden.
Oké, nog vragen? Gie?
Dus op de beveiligingssysteem gaat een permanente camera hangen dan. Want dan zit een vedette,
hè?
Ja. Ja. Gie,
ja. Dat houdt Marleen in doog.
Ja.
Luister maar even.
Ja, daar woont een vedette. Maar ja, we gaan die inzetten waar nodig. Dat is zo een van die hotspots, hè. De beveiligingssysteem. Maar we hebben nog zoveel van die plaatsen. Dus ja, goed, we gaan dat doen, maar we weten ook uit ervaring dat het zal zeker wel een stukje helpen, preventief. En ja, laat ons hopen dat, dat als er een camera hangt, dat er niemand nog een sluikstort achterlaat.
Goed, kunnen we dan overgaan tot de stemming voor het reglement van de cameratoezicht. Nog eentje zijn stem of haar stem bevestigen. Frankie?
Ja.
Even. Ja. Dankjewel. We zien 19 personen voor, de fracties vooruit, N-VA, Pro-CD&V en ook de 2 onafhankelijke stemmen voor en 4 onthoudingen van het Vlaams Belang. Punt 8, de toestemming van de korpschef politiezone Noord-Limburg voor het gebruik van die camera's waar we het er net over hadden. Ik denk dat daar de toelichtingen en de vragen over gesteld zijn. Kunnen we overgaan tot de stemming? En ook daar hebben we dezelfde stemgedrag als het vorige punt, met 4 onthoudingen van Vlaams Belang. De anderen allemaal akkoord daarmee. En punt 9 hangt er ook aan vast, het verwerken, exploitatie en eigenlijk de multifunctionele cloud. En eigenlijk deelopdracht van de aankoop van die camera's. Vragen? Lisbeth?
Ja, in het bestek worden 2 vaste camera's gevraagd, aan het station en 1 mobiele vaste camera. Maar in de offerte zien we dan die 3 camera's terug. Maar ja, bij die aan het station, die prijs, dat is toch voor die 2 camera's. Dat is bladzijde 3. En toch wordt dan in het besluit eigenlijk het bedrag maal 2 gedaan. Dus kijken, daar staat aantal toestellen 2, 7700 en zoveel euro. Totaal 16.000. Dus maal 2 eigenlijk, ja dat klopt. Maar dan heb je dus totaalprijs 23.000. En dan spreekt men over 50.000 in het besluit. Dus eigenlijk dat bedrag maal 2, 56.000. Maar dat is toch al voor die 2 camera's, lijkt ons. Dus waarom wordt dat maar 2 gedaan in het besluit? Dat was eigenlijk een beetje de vraag.
De tijdelijk vaste camera's, dus dat is er eentje. Die komt op 36.877. En aan het station, dan zijn er 2 samen voor 65.955.
Wacht, ik ga zijn bijlage openen. In totaal zitten we aan een 105.000 euro voor 2 vaste en een tijdelijk vaste.
Ik denk, er zitten 2 bijlages bij. En de ene gaat over de aankoop van de sluitstortkamer. De tweede gaat over die twee ander. Bladzijde 3, zeg ik open. Van welke?
De camera versloeg het opnametoestel aantal 2. Eenheidsprijs 7.700 en inderdaad de stoppen al
26.000 euro, 2 camera's. Ja, nee, dat mag toch. Ik ga dat even op mijn gemak bekijken. Ja, en ik ga zeker terug, maar het is echt wel de bedoeling dat we gaan voor 2 vaste camera's aan het station en eentje. En in totaal komt dat op 105.000 euro. Ja, en ik zal de juiste detail, nu dit gaat over een offerte, de bestelling die moeten we nog plaatsen, dus dat gebeurt dan via een collegebeslissing. Ja, ja, ik ga het even nakijken. Moest het zijn dat dat niet juist is, dan pas ik dat nog aan in de module met jullie goedkeuring. Ja.
Goed, het wordt nagezien en dan kunnen we toch overgaan tot de stemming. Als jullie daarmee akkoord gaan. Oké. Okay. Ja. Klopt het niet? Goed. En als je scherm is, draait. En heb je misschien al. Ah, je kunt ook scrollen, hè? Heb je gestemd ondertussen, Ronald? Ik mis nog eentje. Ah, daar zijn we. En hier zien wij dan 17 voor pro-CD&V. Ik zie vooruit en de 2 onafhankelijke en 6 onthoudingen. Dat is Vlaams Belang en N-VA-fractie. Ik denk dat ik omdat we iets kleiner moeten maken. Dan zitten we al op punt 10. En dat is de vernieuwing van de elektrische verdeelborden van het cultureel centrum. U heeft daar de bijlage van kunnen zien. Zijn daar vragen over? Jos?
Dank u. Ja, we zien dat de oplevering dus niet gebeuren tussen 6 en 10 juli. Is er een reden voor waarom dat die oplevering zo snel dient uitgevoerd te worden? Want... Of werd de vorige installatie misschien afgekeurd en dat er nu een snelle herstelling diende gebeuren? Aangezien dat de contract wordt op korte termijn, kan die firma natuurlijk bij hoogdringendheid de prijs ook doorrekenen in de offerten. Hè. Dus bovendien wordt die aanbesteding gedaan net voor het bouwverlof. Dus ik weet niet of dat allemaal wel gaat lukken. Indien er geen hoogdringendheid geldt en indien de huidige installatie niet werd afgekeurd, kan de gemeente dan bij zulke projecten in de toekomst niet langer op voorhand beslissen, zodanig dat we niet op zo'n korte termijn moeten dienen te handelen? Dank u.
Katrien?
Ja, ik zal er wel iets op zeggen. Jos, ik denk dat dat door de dienst aangekeken is. Dus dat is eigenlijk gewoon het vervangen van het verdeelbord van de plookkast, zal ik maar zeggen. Voor genoeg te zijn met de verzekering en toestanden is dat natuurlijk nu aan vervanging toe. En dat is de enige reden. Meer moet je daar niet achter zoeken. En of dat een probleem gaat zijn bij de uitvoering, dat denk ik niet, want uiteindelijk dat zal wel nagecheckt zijn dat daar geen problemen omtrent zijn. Dus wat dat betreft, gewoon het uitvoeren, het geld was voorzien in de begroting, gewoon het lastenboek opgemaakt, zoals afgesproken met de diensten, en dat gaat uitgevoerd worden, niet meer en niet minder. En dat zal zeker niet de prijzen omhoog brengen, helemaal niet.
Nog vragen? Dan kunnen we de stemming openen voor het vernieuwen van de elektrische verdeelborden en het centrum, cultureel centrum. En dat wordt unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Punt 11 op de agenda, dat is het ontwerp en de uitvoering van de speelzone, de kerkomgeving, de lastenvoorwaarden en de gunningswijze. Zijn daar vragen over, Lisbeth?
Ja. Betreffende de lastenvoorwaarden zelf, daar staat de visie geldt voor 50 punten, de dienst na verkoop geldt voor 15 punten. Ja, dat impliceert toch wel een beetje dat het enkel een goed idee primeert op onderhoud en goed materiaal. Er moet ook een eyecatcher zijn, dat geen speelelement moet zijn. We vinden dat een beetje vreemd eigenlijk, waarom dat er een eyecatcher moet zijn in een speelzone voor spelende kinderen. En dat er dan geen speelelement zou moeten zijn. We kunnen ons moeilijk van de indruk aan doen dat dat misschien eens met de soldatenroute te maken heeft. En dat daar misschien een verdoken extra beeld moet neerkomen zonder meerwaarde voor de speelzone zelf. We zijn wel blij dat er eindelijk, we hebben dat al een paar keren gevraagd, een inclusief speelelement voorzien wordt. Het is er maar één, maar beter één dan geen. En dan de speelzone zelf, wordt die eigenlijk omheind. Dan, er is ook nog een kleine speeltuin tegenover, maar dat is deze middag blijkbaar ook wel aan bod gekomen dat die wel zou behouden blijven. Dus dat zouden we ook willen aanmoedigen. Ook willen we eigenlijk vragen dat er wel voldoende verlichting voorzien wordt aan deze speelzone, want we weten nu ook, deze zone is niet zo veilig. We zien daar sporadisch toch wel dat drugs verdeeld wordt. Het is geen veilig gevoel dat daar leeft. En daarom willen we toch wel vragen dat er voldoende verlichting is en eventueel zelfs op termijn ook een camera. Dan wat de parking betreft, die moet ook herzien worden. Momenteel is er te veel doorgaand verkeer. En wij zouden willen voorstellen van die 3 parkingplaatsen aan de ingang te voorzien voor laden en lossen. En dan de rijparking eigenlijk voor de helft te voorzien voor minder valide en voor de helft voor gezinnen. En dat dan de andere bezoekers eigenlijk aangespoord worden om te parkeren in de Merkenlaan en de Kastanjedrief. Op die manier gaat je dan het doorgaand verkeer afremmen. Tot zover onze bijdrage. Dank u.
Marleen, ik denk dat je wel toelichting kunt
geven. Dus hier worden een aantal dingen door elkaar gehaald. Je zit met het LEADER-project en het Naar de Kern-project. De vorige gemeenteraad heb ik dat ook al toegelicht, toen met de soldatenroute, dat dit vandaag op de gemeenteraad zou komen. Dit gaat alleen over de inrichting van de speelzone voor kinderen van 6 tot 12 of tot 14 jaar. Dat valt nog binnen het Naar de Kernproject en daar hebben we 100.000 euro inclusief btw voor om een ontwerp te laten maken. Het moet geleverd en geplaatst worden. Daar moet een element in zitten voor kinderen met een beperking. En het is ook echt wel de bedoeling, die eyecatcher waar dat je naar verwijst, of waar dat wij naar verwijzen, dat kan in de vorm van een speelelement, maar de bedoeling moet eigenlijk zijn dat het ook een beetje in die militaire sfeer is, wat stoer, karaktervol. Dat kan met camouflage zijn, wat dat ook zijn. Een eyecatcher kan heel veel betekenen. De bedoeling is ook dat we dat doen in overleg met de jongeren. Dus dat staat ook in de opdracht. Dus dat er ook een participatie met de opdrachtgever zal zijn. De jury bestaat ook uit diensthoofd van Liberation Garden, maar ook onze clustercoördinator Vrije Tijd, het diensthoofd van de jeugd en de dienstruimte. Wat betreft de punten betreft, we vinden het natuurlijk heel belangrijk dat het een mooi ontwerp is waar dat de jongeren zich echt in kunnen vinden. Dat dat ook participatief tot stand komt, samen met de jongeren. De puntenverdeling, natuurlijk is veiligheid heel belangrijk. En we hebben ook een preventieadviseur die daar heel nauw over waakt. Dat de speelelementen, als ze geleverd worden, dat die voldoen aan alle Europese richtlijnen. Dus dat dat eigenlijk zowel administratief, maar ook fysiek wordt opgevolgd. Dus dat wordt wel gedaan. En het andere waar dat je naar verwijst, naar verlichting, naar omheining, dat past eigenlijk allemaal binnen het LEADER-project. Dus we hebben vandaag een heel goed participatiemoment gehad. In de voormiddag hebben we de hele voormiddag met de diensten samengezeten. Omdat we het toch wel belangrijk vinden dat iedereen daar zijn zeg over kan doen. En omdat het ook een heel mooi project is. En in de namiddag hebben we inwoners uitgenodigd, iedereen die geïnteresseerd was. En ik moet zeggen dat er eigenlijk toch wel behoorlijk wat mensen op afgekomen zijn. En dat wordt nu verwerkt door het studiebureau Sweco, om al die elementen die aangehaald zijn, om die te gaan verwerken. En daar gaan we dan ook weer verder mee aan de slag. Dus ook verlichting zal er zeker komen, daar zal ook omheining komen, er zullen wandelpaden komen. Dus ja, het is eigenlijk een heel mooi project waar dat jong en oud zich in gaan kunnen vinden.
De laatste gaat dus over een ander project. Dat staat hier nu niet ter stemming. Nu gaat het alleen over de speelzone. Goed, kunnen we dan daarover... Oh, Chantal.
Ik heb eigenlijk nog een opmerking. Wordt er ook rekening gehouden voor kinderen met een handicap, met een beperking?
Staat erin, hè?
Worden daar dan ook connecties gelegd met instanties die daarmee geconfronteerd worden?
Het is de bedoeling dat we met de kinderen, we gaan net zoals we dat voor vandaag gedaan hebben, ook een oproep lanceren. Dat gaat via de jeugddienst of via sociale media. Maar eigenlijk vooral met de bedoeling dat kinderen ook hun zegje kunnen doen, dat die mee naar het ontwerp kunnen kijken. En ook kinderen met een beperking en hun ouders, die zijn daar uiteraard ook welkom om dan ook mee een bepaalde keuze te maken. Dus daar zullen bijvoorbeeld een aantal voorstellen gedaan worden. Ja, en binnen die keuzemogelijkheden zal er dan één of twee, afhankelijk van het ontwerp, naar voren gebracht worden. Maar ze gaan zeker mee kunnen bepalen welk speelelement dat er kan zijn.
Daisy?
Marleen, om daar even verder op te gaan. En je zegt dat je ouders en kinderen gaat uitnodigen, maar nodig je ook bijvoorbeeld een school like Weegmaal of zo uit, die expertise hebben... om hoe daarmee omgaan, wat het beste is voor kinderen met beperkingen of rolstoelgebruikers?
Iedereen is welkom. Dus ook vanuit die scholen. Nu, we gaan niet heel specifiek scholen gaan beginnen aanschrijven. Maar het staat de ouders of de kinderen vrij om hun leerkracht of iemand mee te brengen. Om daar samen mee over na te denken. Dus dat is geen enkel probleem.
Frankie, jij wou ook nog een...
Ja, ik wil ook nog even iets aan toevoegen. De laatste kindergemeenteraad, dus nu hebben we geen, maar de vorige editie, is bij een klankbordsessie binnen de kindergemeenteraad, dit als punt 1 naar voren gekomen. Dus dat de kinderen zelf voorstelden van, wij willen een speeltuig, inclusief voor kinderen met een beperking. En daardoor, ja, dus de kinderen zelf kwamen ermee af. En dat was hun prioritaire punt als we die dingen gingen doen. Dus dat komt daar ook al zeker uit.
Dank u wel, Frankie, voor dat extraatje.
Goed, kunnen we dan gaan stemmen over die speelzonen? Zone. En daar hebben we 17 personen die akkoord gaan met die speelzone. De fractie Vooruit, de fractie Pro-CD&V en de twee onafhankelijke. 6 onthoudingen, dat zijn Vlaams Belang en N-VA. Dan zitten we al op punt 12. Dat is de noodplanning, algemeen nood- en interventieplan. Ik moet wel eventjes nog eens extra vermelden dat de bijlage die erbij zit, is een vertrouwelijk document. Hè? Het staat zo ook aangegeven. Marleen, wilt jij daar nog iets op toevoegen?
Hier gaat het over een algemeen nood- en interventieplan. Dus een ANIP, dat is de afkorting. Nu, het ANIP is dringend aan een update toe. Het vorige dateerde van 2018. Onze gemeentelijke veiligheidscel heeft dat in januari al uitvoerig besproken. Daar is dat eigenlijk al goedgekeurd. Nu wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad om dan nadien naar de gouverneur te gaan. Wanneer de gouverneur het goedkeurt, dan zal dat opgenomen worden in Paragon. Dus dat is eigenlijk een tool waar dat alle diensten, de verschillende disciplines toegang toe hebben wanneer dat er een bepaalde calamiteit is. Nu, je ziet heel duidelijk in het ANIP hoe dat eigenlijk alles in zijn werking gaat. Van operationele fase naar gemeentelijke fase naar provinciale fase. En zo kan een bepaalde fase opgeschaald worden. Je ziet ook wie dat er, welke disciplines dat er eigenlijk allemaal in vertegenwoordigd zijn. En elk jaar houden wij ook een tafeloefening. Dus dat doen we samen met de dienst noodplanning van de provincie. Waar dat we dus echt wel oefenen. Dus de oefenrace noemt dat. We hebben in oktober hebben we opnieuw een oefenrace. Dat is dan hier in het gemeentehuis. En de vorige keer was er een case dat bijvoorbeeld in Sint-Michiel in de kelder een chauffageketel was ontploft. En dat kinderen, ja goed, dat je moet gaan evacueren. Dus we oefenen elk jaar opnieuw. En dit ANIP, ja, je hebt een ANIP, je hebt een BNIP. Dus al die nood- en interventieplannen, die moeten natuurlijk ook heel regelmatig geactualiseerd worden. En dat is de taak eigenlijk van iedereen die behoort tot een bepaalde discipline. Dus eigenlijk hier heel algemeen wordt eigenlijk uitgelegd op welke manier dat we werken en ook volgens welk principe.
Dank u wel voor de toelichting, Jos.
Ja, dank u, Marleen. Is er ook een lijst gemaakt van eventuele vrijwilligers die in die noodplannen kunnen bijstaan? En eventueel worden die mensen ook ingeschakeld dan bij die eventuele oefeningen? En dan een vraag die misschien niet rechtstreeks met noodplan zelf te maken heeft, maar ik zou toch eens willen weten of dat het politiealarm dat vroeger bestond, of dat vandaag nog altijd mogelijk is. Een politiealarm voor de mensen die het misschien niet kennen, dat werd vroeger ingeroepen bij zware criminaliteit, bijvoorbeeld bij een bankoverval. De provincie-gouverneur kon dan een alarmfase afkondigen en werd de politie automatisch verwittigd dat ze bepaalde kruispunten of punten moesten observeren waar eventueel kon geïntercepteerd worden of eventueel, ik weet niet of dat nog bestaat. Ik had dat eventueel eens graag geweten of dat politiealarm nog bestaat. Je zult er misschien niet direct kunnen op antwoorden, maar ik wil. Het is misschien toch eens interessant dat we dat weten. Misschien dat zeggen ze nog.
Nu, wat vrijwilligers betreft, dus wij gaan wel degelijk met vrijwilligers werken wanneer er zich een bepaalde calamiteit gaat voortdoen. Nu, vanaf het moment dat je gaat opschalen van een operationeel naar een gemeentelijke fase, afhankelijk van wat het incident is, hoe groot dat het is, kan het zijn wel dat we vrijwilligers gaan inschakelen. Nu, er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligers in te schakelen. Wij hebben daar zelf voor gekozen om eerst een opleiding te maken van al onze vrijwilligers. En daarvoor hebben we een tool ontwikkeld. Assist noemt dat. Dus dat is eigenlijk een platform waar al onze vrijwilligers in zitten van de verschillende diensten. De volgende stap is eigenlijk dat we gaan bevragen waar ze eigenlijk goed in zijn of waar we ze eigenlijk voor kunnen inzetten. Die kunnen eventueel ook een EHBO-cursus volgen, maar natuurlijk bij een grote calamiteit gaat je die mensen niet gebruiken voor EHBO. Dus EHBO is mooi meegenomen in het algemeen, maar niet bij grote calamiteiten. Daarvoor hebben we onze medische diensten, de medische discipline, die in actie schiet en die dan eigenlijk in werking treedt. Wij doen dat ook niet via een tafeloefening. Dan gaan we ook geen vrijwilligers vragen. Dan oefenen we eigenlijk vooral met de mensen van de verschillende disciplines, van de D1 tot de D5. En dan oefenen we met de mensen van de dienst noodplanning van de provincie. Dus, maar dat is gewoon een tafeloefening. Dus op dit moment worden die vrijwilligers daar zeker nog niet voor opgeroepen. Maar het is wel de bedoeling dat we stilaan ook met die vrijwilligers aan de slag gaan. Maar dat zal iets zijn voor het begin van volgend jaar. We gaan in het najaar nog eerst met het strategisch comité van de hulpverleningszone Noord-Limburg daar verder mee aan de slag. Omdat we daar ook een klein beetje uniformiteit in willen. Dus dat is voor dat gedeelte. En dan wat de politie betreft, daar kan ik op dit moment ook geen antwoord op geven. Maar ik zal u daar nadien persoonlijk op antwoorden. Want dat is niet iets wat we zomaar allemaal openbaar gaan vertellen.
Goed. Nog vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming voor het algemeen nood- en interventieplan. Voilà. En kijk eens aan, unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Punt 13 op de agenda, dat is de Kerkfabriek Sint Blasius, de jaarrekening 2025, waar dat er een gunstig advies werd gegeven. Zijn daar vragen? Lisbeth.
Ja, ik wou eigenlijk gewoon een opmerking geven bij die komende punten van de jaarrekening. Toen als ik hier pas zat eigenlijk, toen was er eigenlijk nauwelijks iets van controle of zo, vonden we. Maar door in de jaren is er toch wel enige progressie gemaakt. En we hebben al Pascal van de Wielde die met zijn steekproef de ingeleverde documenten nakijkt. En deze keer, en daarvoor wil ik de kerkbesturen bedanken, zat er volgens mij voor de eerste keer een extra toelichting bij, een extra nota bij, met extra uitleg over bepaalde bedragen die gespendeerd zijn geworden. En ik vind dat wel belangrijk dat we toch wel op de goede weg zijn om meer transparantie te krijgen. Want ik denk zeker dat die mensen dat goed doen, goed beheren. Daar twijfel ik niet aan, maar ik vind dat wel belangrijk dat we zicht hebben op de financiën toch wel, aangezien onze bijdrage ook wel aanzienlijk is. Dus daarvoor dank. En geen opmerking bij dit punt.
Goed, dan kunnen wij overgaan tot de stemming van de Kerkfabriek Sint Blasius jaarrekening 2025. En daar zien wij twee onthoudingen van de N-VA en alle andere fracties, inclusief de onafhankelijke, die gaan akkoord. Punt 14 is de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, ook de jaarrekening 2025. Ik neem aan dat er dan geen opmerkingen zijn, dan kunnen we de stemronde openen. En daar hebben we dan dezelfde stemming, 21 voor en 2 onthoudingen van N-VA. Punt 15, de Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Maagder Armen, daar gaat het ook over de jaarrekening 2025. Geen vragen, dan kunnen we ook daar vragen, Joke, om te stemmen. Henkie, ik moet op stemmen duwen. En ook daar hebben we hetzelfde stemgedrag met 2 onthoudingen van N-VA en de andere fracties en onafhankelijke gaan akkoord. Punt 16, Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Maarten Armen. Daar is een wijziging gevraagd van het meerjarenplan. Lisbeth.
Ja. Er komt weer 56.000 euro extra bij. Hè. De 30.000 euro afgerond voor een ontwerper en dan 26.000 euro voor die prijsstijging. Nu, we vinden dat een beetje gek, omdat de voorbije jaren is er nooit sprake geweest van een ontwerper. Initieel leek dat dus overbodig, maar waarom nu wel werken met een ontwerper? Heeft men iemand daar al op het oog? Wie gaat beslissen welke persoon de ontwerper zal zijn? Wat gaat die zijn taak precies zijn? En ja, die 26.000 euro extra, we hebben al vaker gezien dat we meer gaan moeten betalen, omdat het alsmaar uitgesteld wordt. Dus we hopen dan ook dat het nu wel gerealiseerd gaat worden. Dank u.
Wouter, kunt jij daar iets meer over vertellen?
Ja, het klopt dat oorspronkelijk de middelen voor de ontwerper niet voorzien waren. Omdat men dacht dat misschien binnen de technische diensten kunnen doen. Maar dat is niet mogelijk gezien het veelvuldig aantal projecten dat we vandaag hebben. En als we daar nog meer en nog langer mee wachten, zullen de prijzen alleen nog maar verder stijgen. En dus is... wordt voorgesteld, is nog niet beslist, dat ligt hiervoor uiteraard, om daar nu een budgetverhoging voor te doen. Ik wil wel opmerken dat een ander dossier, namelijk het betonrot in de kerk van Heppen, waar we 110.000 euro voor voorzien hadden,
uiteindelijk voor een kleine 6.000 euro gerealiseerd is geworden. Dus de bedoeling is dat de middelen, en die zal het kerkfabriek van Heppen ook via de gewone dienst betalen. Dus we zullen later in de meerjarenbegroting, omdat de middelen die voorzien waren voor het kerkfabriek van Heppen in 27 stonden, die zullen we dus niet uitgeven in 27. En dan kunnen we hier deze meerkosten mee ruimschoots mee opvangen.
Goed.
Alsjeblieft.
Dank u wel. Dan kun...
Nee. Ja, wie gaat beslissen over die ontwerper? Dat was nog de vraag. Is dat dan iemand van de gemeente of is dat iemand van het kerkbestuur? Mag ik kiezen?
Ik denk dat dat via het kerkbestuur zou verlopen.
Nu op het einde gaat die kosten ook nog wel gecontroleerd worden door de financiële diensten hier. Dus, mogen we, ja. Goed, kunnen we dan stemmen over de wijziging van het meerjarenplan van Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen? Daisy? Dank u wel. En daar hebben we ook dezelfde stemming vooruit. Vlaams Belang, Pro-CD&V en Onafhankelijke. Die zijn voor en twee onthoudingen. De fractie N-VA. En dan natuurlijk vloeit daar ook uit punt 17. De wijziging van het budget 2026. Maar dat is een kennisneming. Daar moeten we niet over stemmen. Dan komen we op punt 18. De Park Rangers, de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst de Limburgse landschapsteams. En dat gaat van 2026 tot eind 2031. Vragen over? Geen vragen. Mag ik dan vragen om te gaan stemmen? Daar hebben wij vier onthoudingen van de fractie Vlaams Belang. En al de anderen gaan ermee akkoord. Punt 19. De samenwerkingsovereenkomst met de VZW ISIS voor de financiële ondersteuning van natuureducatie op kleuter- en lager onderwijs. Wilt je daar wat toelichting over geven, Katrien? Dat mag.
Ik ga even een toelichting geven. Dat gaat dus over een kruisbestuiving tussen milieu en onderwijs. We hebben dat in 2025 voor de eerste maal georganiseerd, waarbij dat de scholen dus een milieules kunnen boeken bij ISIS voor de derde kleuterklas en het vijfde studiejaar. We hebben dat dan geëvalueerd en dat is eigenlijk heel goed onthaald geweest. En daarmee dat we dat dus nu, de volledige beleidsperiode ligt dat hiervoor om gestemd te worden. En dat gaat over een budget van 2000 euro. Per jaar. Alsjeblieft.
Vragen over? Geen vragen, dan mag ik vragen om de stemronde te openen. En daar gaan 19 personen mee akkoord. Vooruit N-VA, Pro-CD&V. En de twee onafhankelijke. En we hebben vier onthoudingen. Mensen van het Vlaams Belang onthouden zich over deze educatie. Punt 20. Ja. Dat is de overeenkomst recht van erfpacht aan de JAP VZW over het gebouw in de Gielomeinlaan. Gielomeinlaan?
Ja.
En die dus nummer 11. Iedereen weet waar de JAP is. Dus zijn er vragen over? Daisy?
Ja, geen vraag, maar eerder een opmerking. Bij het afrasteren van de planningen, ik wil vragen om er in de toekomst rekening mee te houden. Voor mij was dat allemaal geel. Ik ben kleurgeschift en ik zag dus... Ja. Ja, kleuren van het, de overkant van het kleurenwiel te gebruiken, want anders is dat voor mij... Allemaal hetzelfde. Dus, om dat plan te lezen was kei moeilijk, sorry.
Maar daarvoor zitten we met twee aan.
Zeg, wat doe je als je voor de rode licht staat? Wat doe je als je voor de rode licht staat?
Maar dat staat tegenover elkaar van de dingen en ik weet de volgorde, hè?
Ah ja,
en je weet dat dat van boven staat. Door,
lopen, ik denk ze.
Goed, kunnen wij stemmen over die erfpacht met de Jap?
Dat is waar.
De Guillaume-laan. Ja, kleerde, hè? En kijk eens, unaniem goedgekeurd. Het duurt lang. Punt 21. Rechter erfpacht aan de VZW Museum K-blokken Oscarkapel, beter bekend als de MKOK. En dat is in de Burkelstraat. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen. En ook dat wordt unaniem goedgekeurd. Punt 22 gaat over de Kanaalstraat 12, waar dat de ruilen van de gronden en de opname in openbaar domein is, waar dat er een wisselwerking is. Zijn daar vragen over? Dan kunnen we gaan stemmen daarover. En ook dat wordt unaniem goedgekeurd. Dan hebben we punt 23, de concessie openbaar domein, de plaatsen van een hubcabine voor het glasvezelnetwerk van Waier. Vragen over? Geen vragen, dan kunnen we gaan stemmen. En ook dat wordt unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. En dan hebben we punt 24, het IGS woonverhaal, de werkingsverslag en het financieel verslag van 2025. Geen vragen dan? Ja, toch een vraag, Chantal?
Ja, ik heb dat allemaal eens bekeken. En daar wordt alles in weergegeven, dus wat er eigenlijk met sociaal wonen en gewoon wonen te maken heeft. En ik heb gelezen dus dat er een controle gebeurt op het kamerwonen en op een tweede verblijf. Maar wordt er ook een controle gehouden op de eigendommen in het buitenland? Ik heb ook vernomen dat Moorsleden in aanmerking komt voor sociale woningbouw. Wat had ik dan nog? Ah ja, er zijn nog maar 958 onbebouwde percelen. Dus ik vind dat te weinig, nog dat er nog beschikbaar is. En 233 leegstaande panden. En ik had ook nog een vraag in verband met Sedesca. Dus dat is nu wel militair, maar ik heb vernomen dat die ook tegenwoordig eigenlijk publiek verkopen. Dus komen die dan ook in de toekomst in aanmerking voor sociale woningbouw, ja of nee?
Wouter, kunt jij daar misschien wat tekst en uitleg bij geven?
Ja, als het gaat over woningen in het buitenland, dat is een zaak als het gaat over uitkeringen. Dat moet door de sociale diensten gebeuren. En daar zijn ook regels voor, zoals je weet. En die zullen toegepast worden zoals ze moeten toegepast worden overal. Wat Sedesca betreft, ja, het klopt inderdaad dat die publiek aangeboden worden. Dat hebben we hier tegenover gezien, dat hebben we op de Steenweg gezien. Dus af en toe stellen die dat publiek ter beschikking via Bidit of op andere manieren. Maar dat is volledig in de regie van Sedesca. Daar hebben we eigenlijk niet rechtstreeks iets mee te maken. Wat Moorsleden betreft, zoals je weet, maar ik vermoed dat de burgemeester daar nog wel iets over zal zeggen, of iets over kan zeggen, maar er is afgesproken dat het dat het verhaal Moorsleden stopt. En wij zijn op dit ogenblik aan het nadenken en wat we daar in de toekomst mee kunnen doen. Je weet dat daar een RUP voor gemaakt is. Een RUP dat een aantal mogelijkheden biedt, maar ook een aantal beperkingen biedt. En daarover zijn wij in overleg met Wonen in Limburg, hè, want dat is blauw ingekleurd. Maar waar wel onder bepaalde voorwaarden wonen mogelijk kan zijn. En wij zijn nu in overleg met Wil om te kijken wat daar mogelijk is. Of dat dat binnen het huidige RUP kan. Dan wel of dat het RUP moet aangepast worden en welke procedure voor de aanpassing wij daar dan voor zouden moeten volgen. De mensen die in de Gikkero zitten, die zullen zich herinneren dat ook in de Gikkero onder andere de nood, de behoefte aan bod gekomen is voor kleinschalige woonentiteiten voor één persoon. Dat is ook een zaak die de schepen van sociale zaken en de sociale dienst al meermaals heeft naar voren gebracht. Daar is een behoefte aan. Mensen die uit elkaar gaan, die niet de middelen hebben om 1.000 euro per maand op dat ogenblik te betalen, die nog heel wat afwikkelingen hebben. Maar ook kinderen die op eigen benen staan, waarvan dat de ouders zeggen, ja, je hebt een job, je kunt op eigen benen staan. Maar we bedoelen hetzelfde, denk ik. Maar die ook niet meteen de middelen hebben om te zeggen, dan ga ik. En dus daar is wel een behoefte die al meermaals gesignaleerd is. En dat is een van de mogelijke pistes. Maar daar kunnen wij nu nog niet helemaal op vooruit lopen, omdat eerst procedureel onderzocht wordt wat kan, wat niet kan en hoe we daar in de toekomst in moeten opgaan. Maar we zijn daar wel over in overleg, in een dialoog met Wonen in Limburg. Je weet ook dat we een bepaald sociaal objectief moeten halen, maar die vraag komt straks nog terug, dus we zullen het daar dan over hebben. Ja, wat de onbebouwde percelen betreft, of dat dat veel of weinig is, dit is gewoon een vaststelling die gemaakt is en die ook terug te vinden is in de woonbehoeftestudie die we gemaakt hebben. Want in die woonbehoeftestudie, 1,5 jaar of 2 jaar geleden, staat ook het aantal onbebouwde percelen. En dat zal ook in de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat we moeten maken, of een nieuw beleidsplan ruimte, beter gezegd, zal dat ook aan bod komen natuurlijk. Hè. Wat zijn de percelen die ter beschikking zijn? Welke zijn er in woongebied? Welke zijn er in woonuitbreidingsgebied? En waar kunnen we eventueel verdichten? Daarover hebben we een open gedachtenwisseling maandag op de Gikkero ook al eens gehad.
Jos? Ja, Wouter, wilt jij uw knop
doen? Ja, sorry.
Dank u.
Ja, is het zo dat wij daar, waarop nu eigenlijk het ding in is, Moorsleden, dat we daar met een mogelijke PFAS-verontreiniging zitten? Want ik heb ergens vernomen dat er mensen een brief zullen ontvangen hebben, waar ze mogelijk in een zone zitten, die dat onderzocht moet worden, eventueel nog op PFAS, klopt dat?
Dat is de vroegere site Bakenland, dus dat is niet op de site Moorsleden gebouw waar dat wij nu over spreken, maar wel op het stuk Bakenland, is vroeger gebruikt geweest voor oefeningen voor de brandweer. En in dat brandweerschuim zaten restpartikels, dat is in heel Vlaanderen zo, ik denk dat dat overal zo is, niet beperkt tot Vlaanderen, en daar zaten restpartikels. En in dat kader is die site ook wel gedirecteerd en mee op de lijst gezet. Maar dat is van A en B, dus... Ja.
Goed, kunnen we dan gaan stemmen over het werkingsverslag en het financieel verslag van vorig jaar, 2025... Volgen. Ja, ik zal het volgen. Missen er nog eentje. Een louter, oké. Okay. En hier worden er 4 onthoudingen vastgesteld. De mensen van Vlaams Belang onthouden zich en al de andere raadsleden gaan hiermee akkoord. Dan hebben we punt 25, de raamovereenkomst voor de ontwikkeling en de ondersteuning van burgerparticipatie, het digitale platform en participatieprocessen met de ondersteunende dienstverleningen. Zijn daar vragen over? Lisbeth.
Ja, gewoon voor wat extra uitleg, want we zijn niet zo mee met het verhaal eigenlijk. Er wordt gesproken over perceel 1 en perceel 2, maar op perceel 1 is er dan een procedureraad van state gestart en daardoor werd dan die gunningsbeslissing van 23 oktober 2025 ingetrokken. Maar waarom werd die gunningsbeslissing ingetrokken? We zijn niet zo mee, dus moeten we nu opnieuw gaan stemmen over perceel 1 of niet, of ligt dat stil en stemmen we nu dan alleen over perceel 2? We konden eigenlijk niet zo goed volgen, eerlijk gezegd. Daarmee graag wat meer toelichting. Dank u wel.
Ja, Marleen.
Dus dit is een raamovereenkomst van C-Smart, waar dat we op gaan intekenen. Dat is de bedoeling. En eens als we daarop ingetekend hebben, dan is het de bedoeling dat we daar de begeleiding meten in Leopoldsburg, ook een deel van het Naar de Kern project, dat we daar mee uitvoeren. Dus dit zorgt er eigenlijk voor dat we tijdwinst hebben, dat we zelf niet heel die administratieve last meer moeten nemen, maar dat we dan eigenlijk kunnen afnemen via de raamovereenkomst van C-Smart. En dat kan dan via Levuur, dus een partij die dan eigenlijk via C-Smart is aangesteld. Dus het laat ons eigenlijk toe om eigenlijk onmiddellijk toe te wijzen en om geen tijd te verliezen, want we moeten ook dat traject in oktober 26 afgerond hebben. En herinner u dat we met DIFT, met de vorige, dat we daar een procedure zijn gestart, maar dat men daar ook wel akkoord mee is gegaan om daar naar een minderlijke schikking te gaan, een dading. En dat hebben we de vorige keer op de gemeenteraad gebracht. Ja.
Goed, kunnen wij dan hier de stemming voor vragen?
Fijn, we zijn beland. Hier hebben wij 17 personen voor, fractie van vooruit, CD&V en de PvdA, en die gaan akkoord en krijgen 6 onthoudingen. Dat is fractie Vlaams Belang en de fractie N-VA. Punt 26, de vergoeding, de Leopoldsburg, Marchand, van een goedkeuring van de chartertekst. Zijn daar vragen over? Lisbeth?
Niet zo weg.
Okay. Ja, wat moet er eigenlijk verder met die vergoeding en gaan er eens volle kosten mee gepaard?
Interessante mensen.
Ja. Ja, dus eigenlijk, de vraag is gekomen vanuit de informatie van hen. Dus ook de hoogte, niet wat te laten, en volgend jaar de vraag op het veld gaat. Dus eigenlijk ook in Wallonië is het ook gegaan met een gemeente, dus eigenlijk net zoals wat we hebben uitgezet in Vlaanderen. Wij hebben hier dan de handstalen, dat wij de eerste brigade, de tweede brigade. En beide bedoelen hebben ook ongeveer gelijk aan de bevolkingsaantal. En dus dezelfde uitdaging op sociaal en economisch vlak. Dus we zijn eigenlijk wel een beetje van dezelfde wij hebben op 7 november hebben we dan een toestemming gegeven door het college om zijn vervolgrijding te treffen. En we hebben in maart samengezeten met een delegatie van van de gemeenschap van hem om de slag te gaan voor het rijden. En zij moeten dat allebei op de gemeenschap brengen, om het tot dan wel een afspraak te kunnen maken. Dat is wel de bedoeling dat ook scholen, sportverenigingen wat er echt uit wordt voor het coma en ook bij de gemeente, net zoals we al van hen doen met de rechtsgemeente en het man. Het is een beetje korte tijd, het zijn er kosten aan de volgende jaar. We hebben een in ons verjaargeval hebben we elk jaar bij Burgers Euro voor zien. Het ene jaar komt de delegatie naar hier, het andere jaar gaan wij naar Vinden, afhankelijk van als we naar daar gaan, dan is het een schip die we wel samen te doen. Maar voor de rest, de kosten aan inwoners, en dat is eigenlijk voor de stadsgezin, dat zijn de vragen ook. Dus we proberen dat wel voor een minimum te bevestigen. Als wij ontvangen, dan is het een kosten voor ons te krijgen. Maar voor de verdelen, dat is tussen de beide gemeenten.
Kunnen we gaan stemmen daarvoor, alstublieft?
Zijn we al tegen, is het denk ik?
Ja. Nee, maar dit wordt met unanimiteit aanvaard, waarvoor dank. Merci.
Gewoon doen voor het zien. Ja, ik hoop dat het goed was. Nee, doe je meer
gewoon een marge om van dat misschien. Ja, maar hoe? You never know. Goed, dan hebben wij ook een drietal punten binnengekregen in toepassing van het artikel eerder op het lokaal bestuur. Die drie toegevoegde punten. En het eerste punt dat toegevoegd werd, is een voorstel van integratie van een troostplek binnen de herinnering van de kerkomgeving. Toegevoegd door een onafhankelijke raadslid. Ah, nee.
Dat
je de micro
hoort. Deze. Ja, inderdaad. Ik heb dit omdat ik kijk of die een toepasse waarde vind voor de kerkelijke omgeving. Nu het voorstel wil eigenlijk binnen het project van kernomgeving huis maken voor een rustige, maar toegankelijke troostplek. Het plaats waar bewoners kunnen stilstaan bij de crisis, al op moeilijke momenten. En zo'n plek moet niet groot te zijn, maar het kan wel een heel belangrijke meerwaarde betekenen voor het mentale welzijn en de verbondenheid in onze gemeente. U wil vragen om het mee te integreren in het ontwerp, zodat een warme en waardevolle aanvulling wordt voor jong en oud. Vandaar dat je dit agenda kunt volgen.
Goed, zijn er nog opmerkingen, Jos?
Ja, wij vinden het voorstel op zich wel goed natuurlijk. Hè. Maar de locatie, als we spreken van een kerkomgeving, denk ik zo rustig is. Ik heb wel een beetje mijn bedenking en daar, sorry. Maar wij hadden hier veel gedacht aan een militaire begraafplaats. Dat zou dat wel kunnen. Dat is daar amper 100 meter van gelegen, waardoor je heel in een rustige omgeving, toch in een vaste omgeving, daar kunnen nadenken op. En eventueel hebben we ook nog de Sint-Anna-kapel, die altijd geopend is, zodat de mensen altijd een rustig moment hebben. Als eventueel alternatief. Maar wij vinden het voorstel op zich goed en we gaan er zeker stoppen.
Mag ik van deze de reden waarom ik niet koos met nabij van een kerkhof zelf of de kapel, is dat voor sommige mensen de stap naar het kerkhof waar is, maar voor buiten het kerkhof zetten, komt er in de kapel niet te heen. Maar om het in de kerkomgeving zit dan een kerkomgeving, maar je staat los van religie of van andere loop. En niet iedereen is.
Ja, ik heb daar straks ook met u de alles over gehad. Op zich, het idee om een voorstel in een bospunt ergens te creëren in de natuur, dat is altijd mooi. En ik denk dat die omgeving dat de kerkomgeving de situatie. Dat het eigenlijk een plekje is waar de mensen rustig een boek kunnen lezen of waar de bronnen kunnen gaan zitten. Dus dat is een plek voor iedereen. Dat vind ik op zich wel mogelijk.
We geven dat zeker ook mee met ons goede rolspeel, die dat straks eigenlijk ook een participatie kan hebben in de beleid. Maar ja, eigenlijk kunnen we dat hier niet toegeven. En waarom niet? Omdat we daar niet mee bezig zijn. Maar ik vind wel, we zijn een participatietraject geplaatst. We hebben dat vandaag gedaan, dat iedereen alle elementen heeft naar boven kunnen brengen. Ja, als wij alle voorgesteld in de gemeenteraad bepaalde punten gaan beginnen goedkeuren van dat moet erin en dat moet erin, ja, dan moet je ook de participatie hebben. We zijn dus echt wel heel erg genegen om het mee te nemen, om het pluspunt te zien. Dus daar gaan we zeker wel doen, maar ja, we willen niet dat elke keer voorgevonden punten op de gemeenteraad kunnen komen en dat op die manier van integraal dat we voor afname staan komen op iets wat de samen staat in de markt.
Goed, kunnen we de stemming openen voor dit toegevoegde punt? Agenda. En hier hebben wij 5 stemmen voor.
Je wil het
de C van afhankelijkheid en de C van wel. Ja, Ilias keurt dat punt goed.
En
de rest
zit Frida tegen. Frida
tegen.
Gaan we
hier
pakken?
Dat is de maar.
Dus geen meerderheid. Dan hebben we het volgende toegevoegde punt, het voorstel voor tot bescherming van bermen tegen sluikstorten. Het zal een proefproject zijn. Daar iemand een toelichting over geven.
Nu, dit agendapunt zal eigenlijk voor om een proefproject op te starten voor een beschermde bermen. Bermen spelen een belangrijke rol in biodiversiteit, waterhuishouding en het straatbeeld. Door ze doordacht te beheren, maar ook echt te beschermen, kunnen we op een eenvoudige manier bijdragen aan meer natuur in onze gemeente. We vragen om te doen in een afgespraken proefgebied. De testen en de resultaten nadien te evalueren. Dus testen te doen.
Ja, Erwin?
Dat is heel nobel, dat voorstel. En ik wil ook niet negatief zijn, maar ik zit hier al lang genoeg en hier al 24 jaar bij de bezuiniging gedeeld. En dat was eigenlijk heel droevig. Een plaatje zetten, dus op sluitstokken en is dat allemaal. Dat was eigenlijk heel ziel. En hiervoor hebben we ook iets anders aangekocht. Dat wil zeggen dat we daar ook op hele dagen de hand van gebruiken. En zeggen van luister, we kunnen ze alleen maar sensibiliseren, verbaliseren en aan het centrum te zetten. En ik wil niet meer zeggen dat het een slecht voorstel is, maar we gaan daar onze technische diensten mee belasten met daar aantallen op te schrijven en daar veel tijd in te steken. Meer de harde hand, de camera's plaatsen. Verbaliseren op een manier dat het sluitstof doen. Dus ik, nogmaals, ik vind het heel mooi, maar ik ben het al op de week dat nu. Ja,
Jos.
Ja, Erwin, inderdaad, meestal in een tweede aan de hand. Maar ik heb toch wel plaatsen gezien en ik denk dat dat past in het voorstel van deze, waar dat op bepaalde plaatsen borden zijn. Geplaatst, bijvoorbeeld de beschermde berm met een picture van een camera. Die borden geloven, die doen wel iets aan. Waar dat dus een camera op staat, waar dat ze eigenlijk projecteerden dat ze zelf gefilmd worden, en dat ze gefilmd worden. En dat zou eventueel wel kunnen. Maar ik, alle begrip hoor, en ik begrijp ook wat dat u wilt zeggen, maar ik vind het voorstel op zich wel, zeer goed. Wel?
Perfect.
Ja, ik kan me alleen maar afvragen dat de Genkenaar, ik heb wel verschillen van de kantenaren bijvoorbeeld, omdat het daar eigenlijk bewezen is dat het zuivel met 25% door het toevoegen van die borden gedaald is. Dus we weten ook hè, dat we een limiet moeten halen van 90 kilogram restafval na naar de loop van tijd. Dus dat kan toch alleen maar moeilijk maken.
Nogmaals, we hebben het in het verleden geprobeerd. Ik kan u zeggen dat we daar alleen tussen praten en praten. Als ik ben voor de eigen hand, ik denk dat we daar genoeg geduld hebben voor gebruikt om het sluisstoffen van dat betreft. En de toekomst is er overgegaan op echt vaststellen die dat waar gedaan zijn. En die manier ook een sluisstoffen te beknoppen. En minder tijdsteken, tegen die graag voor het einde. En in dienst is al bijkomend in de last. Dat wil zeggen dat we andere taken niet doen. Laat alle verdagen en waarschuwingen maken. Ik geloof niet dat we een conflict is. We moeten zorgen dat het kind wordt aangepakt.
Nog een keer deze?
Ja. Nu ga ik door. We hebben het in het verleden, 20 jaar geleden, geprobeerd. Maar het is dan gelukt. Nu tijden veranderen. Het is echt de bedoeling om een gedragsverandering te creëren, waardoor we ook het werk terug van de technische dienst kunnen verlagen. Want dat was mijn insteek al van het begin. Van, ik weet dat de technische dienst het heel druk heeft voor het sluiten op te halen. Ik ga het ook al de hele tijd aan dat ik hier zit van alle van de technische dienst die we daar veel daar met die cijfers in de tijd hebben opgevraagd van hoeveel geven we daar uit aan als werkvuil. Maar hier ga je eigenlijk een preventieve maatregel combineren met het sanctioneren. Waarom iets wat 20 jaar geleden niet gelukt is, waarom zou dat nu in 2026 niet lukken?
Ik stel voor dat we de camera's proberen, dat we hier eens niet op de fiets, dat we misschien eens terugkomen op de op die nog altijd in het goed gaat.
Ik stel voor dat we gaan stemmen over dit agendapunt. Beschermen van termen tegen sluikstoffen. En hier hebben we 5 personen.
Ik ben niet zo voor de harde hand. Ik ben precies heel
persoonlijk. Maar we hebben 18 stemmen tegen, waardoor dat ik het geen meerderheid in mijn handen
heb. Ik doe dat nooit in Europa.
Het is heel erg fijn dat er iemand niet zo open
gaat. Maar die vriendschap wordt ook op. Als er geen voordeel aan aanbouwt, leven gaat gewoon verder.
Goed, dan hebben we nog één punt op de agenda toegevoegd. Het voorstel tot deelname aan de voetgangersbarometer 2026. Ook een toegevoegd punt. Ik zie dat u een micro al aanstaat, Daisy. Dus ik vermoed dat je daar iets wil over vertellen.
Ja, vorig jaar hebben we niet deelgenomen aan de voetgangersbarometer. Nu, dit instrument kan eigenlijk in kaart brengen hoe de voetgangers zich verplaatsen, maar ook waar de knelpunten liggen. Het geeft een waardevol inzicht om het gericht en te investeren in veilige, toegankelijke en aangename voetpaden. En ik denk dat we dat in de volgende wel eens kunnen gebruiken. Omdat het gaat ons niet veel kosten. Dus we gewoon inschrijven. Dat is gewoon lastig. Wat gaan we doen dan?
Dankjewel, Daisy. Dankie. Ja, Daisy. Zijn er geen goede invloed met dit puntje. Van onze diensten ook niet adviseren om daar van september in Tinder een randje stokje onze kanalen om dat in te vullen, want vanaf 50 en die rapporten geven we een echte een op grond dat we de verantwoordbaarheid kunnen tekenen. Dus we gaan het ook doen. Dus iedereen goed keuren. Niet tegen, maar. Kunnen wij dan de stemming laten openen voor dit punt? We hebben 19 stemmen voor, vooruit N-VA Pro's in de VGP afhankelijke en het laatste belangrijkste tegen dit punt wordt dus, we hebben niet bood.
Ik weet wel dat het
geen bood is. Oh, tegen en. Goed, dan zijn we door de punten van de agenda door. We hebben nog wel een mededeling die door onze burgemeester gaat gegeven worden. Marleen.
Ja, ik ga het hebben over het Noordkaartcentrum. Je hebt vandaag ook allemaal de cijfers gehad. Ik heb gezien dat die zoiets gevat zijn met 400.000 punten. Dat is niet voor een reden. Het Noordkaartcentrum gaat niet dicht. Vorige week was vaak te zeggen dat mensen de signalen hadden opgehangen en hadden geen opgeleiding. Dat is dus niet zo. We hadden de afspraak dat vanaf 1 juni er geen nieuwe instroming zou zijn. En dat is al sinds 8 april zo. Dus men is al vervoegd aan het afbouwen. Dus dat is sinds 8 april geen nieuwe instroming. En sinds 4 mei is men ook met een snelle afbouw bezig. Dus dat wil zeggen dat mensen die hier op dit moment nog zijn, dat die al verplaatst worden naar een andere opvangcentrum. En sommige zijn uitgeprocedeerd of hebben wel de procedure meegevoerd. Maar anderen gaan verplaatst worden naar een ander centrum. En dat doet men eigenlijk met een tool. Men gaat er wel voor zorgen dat mensen die Nederland leren, dat die ook in het Vlaams gedeelte van België kunnen blijven. Dat kinderen die hier toch nog naar school kunnen blijven gaan voor 30 minuten. Dat zijn beslissingen die we al zelf nemen. Ze mogen eerder vertrekken, maar ze mogen nog blijven voor 30 minuten. En de laatste die hier dan vertrekken. Op de laatste afbouw is 24 juli, waardoor dat we op 31 juli geen enkel vervoer meer hebben hier op de hoofdleden. De maand augustus zien dan eigenlijk volledig om alles te verruimen. En de containers zijn gelijk de tent niet weg, de bouwen zijn eigenlijk volledig terug. En is er ook op de staat gezet worden, zodat wij vanaf 1 september zelf kunnen beslissen over hoogsteden, die worden hoogsteden. Het deel van Bakerland gaat vanuit terug naar ANB, ja, want dat is ook van ANB. En wij gaan vanaf 1 september de bouwmogelijkheden in het gebruik nemen voor dat tijdelijke uitdaging, omstandigheden en kind en taal in te huisvesten, omdat we op dat even vanaf 1 oktober de hoogtebouw gaan verbouwen. En vandaar dus dat we ervoor zorgen dat dat leuking natuurlijk zo naar de nieuwbouw die dan op dat moment ook klaar is. En dan de andere diensten worden dan een half jaar tot een jaar in de praktijk. Dus bij deze boodschap dat ik hoop dat we voor iedereen op jou wel in de praktijk nog op mijn tijdje.
Goed, bedankt voor deze mededeling. En dan hebben wij nog de mondelinge vragen. En we beginnen bij Ronald Peters, de aanreiking van Limburg.net.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, dus, het is een mooi woord, voorzitter. Het aanslagbeleid van Limburg.net is nog een bus gevallen en bij het kijken van het bedrag gingen bij veel mensen de ogen open, want we hebben heel veel mensen tegenkomen die zeggen, waarom is dat duur? We begrijpen natuurlijk allemaal dat de kosten voor het werk van huisvrouw enzovoort steeds duurder en duurder wordt. Maar het aanslagbeleid is toch ook wel redelijk hoog. We krijgen ook de vraag waarom komt de gemeente niet meer tussen? Of komen ze wel tussen, maar wie staat het niet meer vermeld op het aanslagbeleid? En ja, het is toch graag, want voor hetgeen dat we eigenlijk langs straat zetten, 90% wordt geen probleem. Toch moet je nog veel betalen. Dat is wel een opmerking van mensen zeggen van, ja, aluminium, plastic, mogelijk 32 veel afvalstromen. Je kunt van alles toch recycleren. Waarom moet je nog veel betalen? Toch een vraag die heel gesteld wordt.
Volgende. Ja, het klopt dat de gemeentelijke bijdrage voor de bewerking van het huishoudelijk afval is afgeschaft. We hebben ook een deel bij de neerlegging van ons meerjarenplan. Vroeger gaven wij een tegemoetkoming van 37,09 euro per gezin. Dat is een beslissing die we genomen hebben, ook in overleg met de minister Metten, die ook door de meeste andere minister is gevolgd. Dat gaan bij het zieken van de vrouwelijke taal. Dat voorkomt uit de Europese wetgeving. Door zelf nog een deel van de kosten te dragen, zouden we ook het zieken tijdens de taal. We hebben bewust voor gekozen om geen algemene belastingsverhoging te doen. De basisbelasting die blijven hetzelfde, maar wel door sommige dienstverleningen aan correctere prijs door te rekenen aan de gebruikers. Als we de studies nemen die Belgisch jaren zien, dan kun je zien dat wij op het vlak van de belasting op het corridor zitten, maar als het gaat over aanrekening van diensten, dat we daar minder dan gemiddeld. Naast het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage is Limburg zelf een tegenhaartarief gevolgd. Dat is een discussie die dat zij genomen heeft. Ook in dezelfde filosofie van de taal. Op de vrouwelijke taal. Alles wordt duurder, dat het huisafval verwerkt wordt duurder, de besteedbare taxis geven. Deze tarieven zijn al gedurende 2 weken stabiel, niet verhoogd, niet aangepast. En het is dus nu wel, als je die 2 legislaturen wilt samenstellen, dan zou je aan een inflatie moeten komen van 32%. Deze tariefverhoging, gecombineerd met het wegval van de mogelijke bijdrage, maakt het niet stevig. Echter, dat is nu meer in lijn met het aanwerken de kosten van het gewerkt van de wegval. Tot daar.
Ja. Dat is heel goed, dat was gewekt, maar er zijn de mensen die er volgens niks mee natuurlijk. Ja, die vinden het allemaal nog duur. Dus op dat is natuurlijk heel correct en juist, maar voor de mensen die er ook, dat is mij heel werk.
En je weet, kijk, het is als ervaring van de Burkland, van de gemeente, ik zit daarin. En die opdekking van die restafvalfactuur is eigenlijk om de restafval naar beneden te gaan. We hebben gezegd dat alles wordt gecycleerd, maar dat is het niet, hè. Die grijze zak die wordt gekrampt. Het is om de bedoeling om de mensen aan te zetten om die hele zak te gaan gebruiken, of zelf te composteren, of natuurlijk zoveel mogelijk te recycleren. En dan komt het naar een stevig getal van 90. Ik ga dat zelf waarschijnlijk moeten ondervinden, maar ook daar worden dus in de nieuwe verordeningen worden bijvoorbeeld voorzien dat het dus voorzien worden om het appartement bijvoorbeeld bij ons. Dat is een ruimte die we zien bij ons. Dat is een gebouw waar je zegt dat dit
goed. Goed, we hebben nog een mondelinge vraag en die is van Jos Bergmans over het kermisplan.
Ja, we hebben blijkbaar verder genomen dat het tijdens dat er wat problemen zijn geweest, denk ik, met de lentekermis van dit jaar, dus van 18 tot 22 april. Er is een voorafgaande infovergadering geweest met de voorkramers op 25 februari. Dus die mensen zijn dan waarschijnlijk ingelicht geweest over het uitgerolde verkeersplan dat wordt gesteld. En om onnodige voertuigen op het kermisplein te vermijden, werd dus uiteindelijk het eerste element uitgevaardigd om uit te wijken met de vrachtwagens naar de Ramskapellelaan en de Bernheimlaan, als ik het goed hoor. Blijkbaar is dat niet zo goed onthaald geweest door de voorkramers en werd er absoluut geen gevolg aan gegeven, want ze hebben dus blijkbaar gewoon een vrachtwagen stopgezet doordat zij vonden dat ze goed stonden. Dus volledig in strijd dus met het eigenlijk vooropgestelde verkeersplan. Ik heb daar 4 vragen bij. De eerste vraag, is er tijdens die infovergadering in februari, is dat niet onmiddellijk besef gekomen van die voorkramers? Ik kan me voorstellen, als dat voorgesteld wordt en die zijn er niet mee akkoord, dat die toen al gereageerd hebben op die infovergadering. Ten tweede, wat was hun argumentatie om daar niet mee akkoord te gaan? Om geen gevolg te geven aan die opstelling die de gemeente voorgesteld heeft in de Ramskapellelaan en de Bernheim. Dan een derde punt, op welke manier zien we dan verder de toekomst? Want om dergelijk openlijk verzet te vermijden, moet er gesproken worden over de toekomst, over oplossingen. En we gaan ervan uit dat dat te maken had ook met de veiligheid, de brandweer, et cetera, hulpdiensten. Dus dat zal waarschijnlijk de reden wel geweest zijn. En dan hebben we nog een probleem dat niet rechtstreeks daarmee te maken heeft, maar onrechtstreeks misschien. We hebben ook vastgesteld dat tijdens de kermis heel veel voertuigen inrijden vanaf het beveiligingsplein rond punt, die plots dan die kermis voor hun zien staan, want er stonden blijkbaar geen borden aan de ingang. Ja, schijnt dat niet. Er stonden geen borden, dus klein bevestigd, er stonden geen borden. Dus voertuigen die erin rijden, en er zijn heel veel mensen die erin rijden, en die dan plots tot vaststelling komen dat daar een kern staat, en die niet weten dat ze rechts op weg kunnen, want blijkbaar kunnen dan toch nog langs de dingen weg. Wat ook voor mij, ik vind dat ook geen goede zaak dat ze dan het door kunnen. Maar kunnen we dan in de toekomst niet beter zeggen van oké, we sluiten alles af van wat we doen. Dat een beetje verzaak. Dankjewel.
Dank je.
Ja, Jos, er is inderdaad een vergadering geweest over dat parkeermoment. En op dat moment is daar eigenlijk niks op tegen geweest. De mensen waren positief over, dus die hebben daar niks op geargumenteerd. Dus eigenlijk van 1 en 2 van die vraag, er is niks op tegengekomen op proces gekomen. De bedoeling is, aansluitend een beetje op wat de burgemeester juist zei, om de oktoberkermis van Bakenland leeg is, om de vrachtwagen op Bakenland te laten vertrekken. Dus dat is informeel al gevolgd de ANB of dat oké was. Dat is oké, we doen op dit moment, maar we gaan daar nog een overeenkomst over uitwerken om dat te doen met hun. Om te kijken of aan de vrachtwagens daar kunnen geparkeerd worden en dat ze dus niet meer in de straten staan. Het puntje, ja, als jij zegt geen signalisatie, anders zeggen wel, ja, dan kunnen we wel eens aanvragen, maar normaal staat de signalisatie niet in punt. Wat nu niet was, oké, dan is dat een werkpuntje. Ja, en ja, kijk, was er nog een vierde vraag ingediend in verband met het kruidspeeldag en de kern samen. Kan ervoor gezorgd worden dat de kermis niet aan van de kruidspeeldag in de toekomst staat? Nee, dat is een vraag.
Dat is niet van mij. Oké. Niet van ons.
Oké. Okay. Hoe wil ik nu van doen?
Als je van boven van mij misschien.
Ik wil erop antwoorden, maar ik weet niet of waar het aan komt.
Dat we dat wel succes niet meer zien.
Dat
is
wat
nu. Nu viel
dat nog samen, die woensdag, hè? Ja, dat is daarom, ik ga het rap uit de kermis, dat is natuurlijk een vaste kalender. Hè, dat is dan een koper heel die kalender. En als wij hier ons in datum zo gaan schuiven, dan gaan we de voorkraaps aanvaken, want die staan elders. Mm-hmm. En de buitenspeeldag, dat is van het dienst speelpleinwerking, van de plaatsoren, die organiseren dat. Maar dat is altijd de eerste woensdag na de paasvakant. Dus ja, hoe dat paasverschuift, kan dat natuurlijk wel eens gelijk als nu samenvallen. Uiteindelijk hebben we daar een groot succes gehad met de vrouwenspeeldag en onze kermis waren we heel vervelen dat het uiteindelijk, er is geen probleem, niet van daar naar daar. Dus maar, dat kan wel eens zijn dat dat samenvalt, omdat dat het tussen de woensdag na de paasvakant.
Goed.
Ja, ik wil, omdat er zijn toch mensen die nu in de gemeente, overgetrokken hebben, of klaar hadden ingediend. Maar dat is voor gek, ja, want als er niemand is gezegd op die eerste vergadering, hoe komt dan dat die nu dan zo drastische maatregelen gaan noemen? Dan moet er serieus fout gelopen zijn, lijkt me dat.
Maar dat is effectief zo. Die waren heel positief over dat parkeerbeleid. Die hebben daar geen argument hier in gebracht. En ja, dank u. Dat is nog daar.
Ja.
Dus je dat wel een punt ging, dat is zelf iemand verkeerd. Anderen dat kan, dat u vandaag dat allemaal niemand niet
verkeerd. Ja, ik heb net even gecheckt, dat is blijkbaar geen klein punt. Zo weer. Politicien eerlijk mag geweest worden.
Dat is dat. Ik zal niet noemen, denk ik, hè. Niet heeft de gemeente, heeft die klacht ingediend tegen die gemeente, maar dat ook in de kan nu de naam.
Nee.
Maar zo staat het wel verhoogd, vind ik. Maar dat kan misschien wel, dus, ja, we hebben, van voorzitter van, Hoogkraan, Bob,
starten. En daar is wel op voorhand wel wat discussie geweest. Dat je niet alleen geen zekerheid over de identiteit kan. Maar dat ging eerst nog over het plan zelf. Het plaatsje van de voortgang op het plein. En daar is heel wat discussie over geweest. En vandaar dat we ook een vraag naar de leg. En dan is eigenlijk daar gaan aan die verwachte woordkrijgen aanwezig, omdat we ook een stuk over de oktoberkermis gekregen hebben. Ja, natuurlijk dat we dat een stuk nodig hadden, dat we dat opnemen. Dus dat was eigenlijk een heel groot stukje voor de gaten. En mobiliteit is daar ook een onderdeel van geweest van de gaten. En daar had ik op dat moment gezegd van, er is niemand het proberen. Nu, ja, ik denk dat we nog duidelijker gaan moeten gaan verhalen naar de voortgaande. En dan gewoon echt, ja, en dit is vooral een keer echt even gaan verbaliseren. En het is vooral een leer, dat is een leerschool, maar het is voor hen natuurlijk, dus we gaan moeten wel naar de voorgaan toe als we de mensen onder de loep nemen en de plannen hebben we bekeken en dan gaan we anders op wat we eigenlijk,
goed, dankjewel. We hebben nog een vraag van Chantal Nagels over de realisatie bijkomende sociale woningen tegen 2045. Chantal.
Dankjewel voor de vraag. Ik denk dat de vraag al voor een van de vraag beantwoord is. Wat gaat het opstellen? De Vlaamse overheid verkiest lokale besturen om tegen 2042 bijkomende sociale woningen te realiseren. Wanneer de overheid gaat om een bijkomend aantal woningen te realiseren, sociale woningen. Tegelijk stellen we af dat we komende week samen met Genk en Houten tot de meest diep bevolkte gemeente van Limburg behoort met ongeveer 777 inwoners per vierkante kilometer. De beschikbare ruimte is hier beperkt. Daarnaast is er de zogenaamde gekozen, die bouwen buiten de kern in de toekomst sterk zal beperken. In een gemeente als Leopoldburg, die bovendien kenmerkt wordt door de inbevalling, zet het druk op de ruimte voor een mogelijkheden. Dus ja, dus mijn vraag was, hoe gaan we die 149 bijkomende sociale woningen realiseren? En door bestaande projecten, zoals bijvoorbeeld het dossier van de scherpschrijvers, opnieuw overwogen of geactiveerd.
Ja,
en
dan komt
de rest
van de maand.
Wouter?
Ja. Het is inderdaad zo dat de nieuwe sociale bindende objectieven bekend zijn gemaakt. We hebben daar ook in het kerngesprek met de groep over gehad. Maar dat we regelmatig naar de tafel zitten, te veranderen. Om te kijken hoe dat wij samen met de groep deze nieuwe doelstellingen kunnen behalen. Dus ik wil de vraag geven, die in het sociaal politiek geeft aan dat we in de 49 sociale woningen moeten doen tegen 2042. Dat is een groeipad, tegen de statuur, zodat we dus 34 moeten de volgende periode, tegen eind 2036, worden dat 52, of dan tegen 2042. Als we dan komen in waar 64 nieuwe landen doen. En wij moeten tegen 1 november samen met Willem overeenkomsten maken bij de Vlaamse overheid en zekerheid voor de sociaal goed. Hier moeten een aantal concrete voorstellingen in staan, die niet naar voren gebracht worden, kijken of dat haalbaar is. Wij kijken op korte termijn, daar moet overleggen komen dat er. Aanbeleden hebben het gehad met veel om te kijken welke zijn de lopende projecten en wat kunnen we nu al eens werken stellen. Op midden en lange termijn kijken we naar het beschikbare projectgronden, ook op tijden met medewerkersperspectief, deze situatie, die van ons verleden. Nu, de volgende projecten die zijn momenteel in lopende of bespreking of in ontwerp, dat gaat over de Sint-Amandina-straat. De aankoop van de woning. Dat gaat om 5 appartementen, die zouden in de komende jaar kunnen gerealiseerd worden. In de Van der Elstraat, via geconventioneerde huwen, 5 appartementen in de volgende jaar. De Kruisstraat is in ontwerp, zou ook 8 woningen kunnen gaan. De Louis-Lekopstraat
is ook in bespreking. Het gaat over een vijftal woonbedrijven en de Rondse Steenweg zijn ook in bespreking om daar 13 woningen op te kunnen hebben. Dus we zijn ook heel bezig om die eerste ambitie die we realiseren van die 34 woonbedrijven te realiseren. En pas dat ook wel realiseerbaar. Wat uw vraag over gerstvijvers betreft, hebben wij geen plan om een aantal opnieuw te starten. Wat Celeste betreft, daar heb ik al op geantwoord. Daar staat ik wel op. Het zal een overleg zijn rond de kwartier Moorsleden. Maar vooral niet eerst en vooral het procedureel dat in de stad klaar was. Wij zijn als de directeur van het lokale grondbeleid kijken constant naar de mogelijkheden, opportuniteiten, om te kijken wat er kan gebeuren of niet. Maar gisteren met de Westra, die worden Maar, zoals gezegd, dat is de status gegeven, dat is de dynamische gegeven, wat ik al heb wat kan.
Ja. Goed, ik wil u toch nog eventjes herinneren ook aan de vraagstellers, want ik zie wat de vragen op de binnenkomen en ook aan het verleden, aan de aanvoeren om de tijden voor een beetje in beperking te houden zoals afgesproken in het huisreglement. Dat nu was goed. Vraag van Ronald Peters over het bezoekersaantal Liberation Garden.
Dank u wel, meneer.
Ja,
het bezoekersaantal van, wat ik in Spaans zeg, hoe het staat.
Liberation Jardin.
Ja, we zijn dus zo kruisstellend met Liberation Garden, dus het is al op van eigenlijk
geen
Liberation
Garden.
Ja, oké, maar ik was al half mee, hè. Die was ook top, hè. Dus oké, okay. En dus de Liberation Garden is op kruisnelheid, nu zijn een paar jaar open. Dus onze nieuwsgierigheid is er weer om de cijfers op te vragen van het aantal bezoekers die we mogen ontvangen hebben in 2025, af 2025. Graag het aantal.
Ja, we zijn sinds mei 2022 al open. We zijn nu toch hier op Duitsland. We gaan op dit moment dat iemand aanwerkt met aanbiedingsbeeld. Dus ik ga inzetten op ons om het marketing te maken. We hebben het voorbije jaar enkel voor die Liberation Garden iets meer dan 24.000 gehad. En met die 9.000 extra bezoekers hebben we naar de gemeente kunnen halen, door middel van de woordwijsdienst en de opening van de kennisleving en deze op kapel, performant en dergelijke. Ongeveer 98% van het totaal zijn allemaal mensen van buiten weer volgstil, die we vroeger mee hadden, die we echt wel naar weer volgstil betalen. En daarnaast zijn we heel hard nu aan het werk om mensen hier een dagverdeling aan te bieden. Dus op dit moment, als we die berichting aan de zicht zijn, het maakt 2 uur om half de dag komen we met de van. En we proberen dat eigenlijk gaat op de maaltijd aan te koppelen, waardoor dat we zowel de woonkraft, lokaal handel en echt met het groente van zit. Maar ook en gaan graag met de bedoeling van het geest. Dus ook daar hebben we heel goede samenwerking met beide musea, met RSC, en zijn we echt wel graag aan het versterken. Op dit moment hebben we heel hard in ons spullen. Het zal een grote stijging voor maken nu. Maar dat moet ook veel hard op ingezet worden. Maar dat is iets wat groeit. Op groepen en verenigingen en vooral uitdagingen is eigenlijk vooral de vakprogramma's dat we willen uitzetten. Waardoor dat we naast de immunisering zitten, van eigenlijk met uitzicht ook op een andere manier met de projecten kunnen. En moeten we om te bezitten. We hebben ook een groot project mogen aan de kern van wat is gevolgd wordt door de mensen van Liberation Garden, het eerste concept van de Tweede Wereldoorlog. We hebben ook iets goed doen op dit moment aan de beschikking en we hopen dat in de loop van de zomer iets goed van kunnen zijn.
Er is een nieuwe website gemaakt, waar we de stukken van het veilig uitbouwen, waar we ook andere mensen van de voorstelling gaan. Dat is een typische interpretatiesysteem, afdeling gezet, dat wordt ook in de kleur en kleur. En we zijn ook al een hele bestuurlijke aanbod en kiezen om dat soort van het uitbouwen. Dus wat heel belangrijk nu is, is vooral de gerichte promotie, marketing en versterking, zodat we eigenlijk in de volgende jaren dat ik geen voorstel.
Oké, dankjewel. Ja, zeer voorstel.
Welk aantal heb je eigenlijk ogen per jaar kunnen te krijgen of zo? Want ja, in de hele zin, we gaan starten met een 30, 35, maar op de schaal maar 45, 50. Maar welk aantal is nu eigenlijk toen dat je het verhaal per jaar?
Ik denk dat dat 35 duizend, dat daar heel realistisch is. En dat we daar al van daar kiezen, dus dat we gaan 50 duizend, dat zijn dus al wat gedeeld.
Oké. Dan heb ik nog een vraag van Daisy van der Plas over de energie- en mobiliteitskosten impact op de inwoners, vrijwilligers en gemeentepersoneel. Ik zie dat dat niet één vraag is, maar dat zijn 11. Dus, shoot.
2 minuten. Ja, de federale overheid heeft aangekondigd dat er 15 miljoen extra wordt bijgemaakt voor de OCMW's om kwetsbare gezinnen te ondersteunen die verwarmen met fossiele brandstoffen zoals mazout en gas. Aangezien die blijvende druk op de energieprijzen en de impact ervan op gezinnen, vrijwilligersinitiatieven en personeel, is het belangrijk dat we ook op dit lokaal niveau duidelijkheid hebben over de concrete toepassing van deze maatregel. Daarnaast zien we dat niet alleen gezinnen, maar ook lokale initiatieven zoals het mobieltje geconfronteerd wordt met stijgende brandstofkosten. Ook binnen het gemeentepersoneel stellen we vast dat de ondersteuning voor woon-werkverkeer niet noodzakelijk dezelfde evolutie gaat als de privésector waar extra maatregelen werden genomen. Nu voor mijn vragen, hoeveel middelen ontvangt ons OCMW concreet binnen deze federale maatregel? Op welke manier zullen deze middelen lokaal ingezet worden? Welke zijn de criteria die gehanteerd worden om te bepalen wie onder de noemer kwetsbare gezinnen valt? Kunnen inwoners die verwarmen of mazout of andere fossiele brandstoffen actief bijkomende steun aanvragen? En hoe wordt dit gecommuniceerd naar de bevolking? Wordt er rekening gehouden met scenario's dat de energiecrisis zich verder zou zetten na de zomer? Zijn er lokale of aanvullende maatregelen voorzien als de situatie aanhoudt? Wordt er overwogen om de kilometervergoeding voor vrijwilligersinitiatieven zoals het mobieltje tijdelijk te verhogen, gezien de stijgende brandstofprijzen, zo ja, binnen welk kader? Welke vergoeding voorziet onze gemeente momenteel voor woon-werk, vergoeding van het personeel? Klopt het dat personeelsleden die met de wagen naar het werk komen momenteel geen woon-werkvergoeding ontvangen? En wat is de reden daarvoor voor jou? Werd er reeds onderzocht, naar analoog logiek, met welke maatregelen in de privaatsector ook binnen het gemeentebestuur een tijdelijke ondersteuning te voorzien voor personeel dat afhankelijk is van de wagen? Wordt er overwogen om bestaande vergoedingen, zoals dienstverplaatsingen, aan te passen in functie van stijgende kosten? En hoe evolueert het bestuur de gelijkbehandeling van personeelsleden rekening houdend met verschillende mobiliteitsmogelijkheden? Dank u wel.
Dat is een hele boterham, Thijsie. Hoe is het? Dus ik neem aan dat er ook een hele boterham antwoorden gaan komen.
Ik doe het wel bij van mobieltje, dat is voor mij een stress.
Ja, we kunnen die gelijk maken.
Ja, ik kan
niet. Ik heb wel gewoon een soort gasoliepoespraak.
Heb je de microfoon, dan wordt dat ook ingesteld.
Ik heb wel gewoon een soort gasoliepoespraak. Ik weet dat alle officiers noemen, maar iedereen en iedereen kilometer. Maar uiteindelijk die gasoliepoespraak, dat kunnen we dus niet spelen. Dat was ongeveer.
Vliegen.
Dat waren dus inderdaad heel graag. Ik zal proberen om dat te antwoorden. Nu, deze dit is nog geen kennisgeving van de extra nummer voor de OCMW's. We kennen het bedrag en de voorwaarden nog niet. Die zijn nog niet vrijgegeven. Nu hebben wij op 21 april hebben wij een mail ontvangen van Potemie. Dat is die integratie aanbeschrijving. Dat er een vertraging is om te rekenen van de verdeling voor de gasmobiliteitsfonds. Dus voor ons bekend het energiefonds. Dat is dus eigenlijk op dit moment van 27 ook nog niet bekend. Nu, om recht te hebben op de tussenkomst vanuit het energiefonds, wordt er een financieel en sociaal onderzoek gedaan door de sociale dienst. Over de aanvraag, hè. Dus om te kijken of hij wel of niet wil doen. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan het gezondheid van de sociale dienst en daar wordt dan geoordeeld of dat die aanleiding van het komt. Nu, de sociale dienst maakt gebruik van een normenberekening. De normenberekening kennen jullie allemaal. Om een overzicht te krijgen van de inkomsten en de uitgaven van die persoon. Ook dat komt achteraf weer op het gezondheid van de sociale dienst. Nu, er wordt ook rekening gehouden met de achtergrond en de huidige situatie van de aanvraag. Dat wordt allemaal in aanleiding. Nu voor het mobieltje, en dan denk ik dat we het een beetje deze dag kunnen overkoepelen. Dan zien we de maximale kilometervergoeding die fiscaal is vrijgesteld. Daar gaat het eigenlijk om. Hè. Dat is dus die 0,4449. Dit bedrag dat wordt jaarlijks geïndexeerd. Dat wordt aangepast tot 1 juli. Wordt dat aangepast. Nu is het 1 juli gaat dat van 0,4441 gaat dat worden. Als wij de vrijwilliger meer zouden toekennen, dan zou dat fiscaal belastbaar zijn. En dan zouden we eigenlijk meer moeten afgeven dan dat. Dat willen we uiteraard vermijden. Bovendien ontstaat dit bedrag wel buitenkomt om de tank te vullen, zelfs met de huidige brandstofprijs. Wat de vrijwilliger van mobieltje betreft, zijn we wel aan het bekijken of mogelijk de vrijwilligersvergoeding, de wachtvergoeding van de vrijwilliger kan aangepast worden. Want de chauffeur krijgt ook nog een wachtvergoeding als hij moet wachten. Dus dat willen we wel aan bekijken, want daarop wil ik participeren bij G. Dus ik moet even zo noemen gaan, die zeggen niet de aantal van verschillende bedragen. Maar wij hebben dat onmiddellijk erachter genomen en we zijn een hele slag gegaan. Dus we zijn er allemaal aan bekijken om eventueel de vakvergoeding aan te passen. Maar dan zijn we aan bekijken met de financiële dienst. Want het moet uiteraard werkbaar zijn voor de chauffeur, maar ook voor de betaler, hè, voor de gebruik. Het moet van twee kanten moeten opnemen. We zijn ook ondertussen aan de slag gegaan om te bekijken of er is een platform voor vrijwilligers in te geven. Dus we zijn op dat platform aan het bekijken. Maar als we daar meer uitleg over hebben, dan voorgaan.
Dank u. Ik ga zo je toestel over het algemeen.
Ja.
Dank
u. Ja, alleen wil nog wat antwoorden op de andere vragen betreffende personeel.
Ja, als ik vraag volgens de plaats hier van het personeel. Dus in eerste instantie proberen we die middelen om zoveel mogelijk naar het vliegtuig te komen of naar het openbaar vervoer. En wij zien als gemeente een toestemming, dat is nog maar 37,1 kilometer. Dat is werkelijk totaal van de mensen vast. En we hebben ook een fietsdienst. Een aantal jaren geleden is dat hier ook een leeftijd geweest. Dus mensen kunnen hier naar de buiten gaan van de fietsdienst. Dat kan ook voor voetbedrijf, eigenlijk voor verzorgingsplaatsingen, dan het verzorgingsplaatsingen kunnen doen. Dus waardoor dat eigenlijk dat woonwerk eigenlijk het goed lokaal maakt. Hoe openbaar vervoer, al die kosten, die worden wel betaald. Dan hebben we natuurlijk de kosten voor het woonwerk zelf, dat betalen we niet terug, dus dat er niet geen tussen komt. Wat we wel doen, is natuurlijk als we verplaatsingen maken, grote gemeenten, die hebben een deelwaarde. We hebben ook eigen dienstverlening, dus de bedoeling is echt wel dat men daar gebruik van maakt. En als dat echt kan, ja, dan kan het als eigen waarde en dan kan het ook in de kilometervergoeding. En die kilometervergoeding die wordt per kwartaal aangepast. Dat is het al in de kilometer.
Goed, dankjewel. Gie, ik neem aan dat u, vraag dat ook beantwoord is. En dan heb ik nog één vraag van Jente, betreffende de werking aan de Japonenbeursystemen.
Ja, even kort een melding, een paar vragen. Dus het gaat inderdaad over de Japonenbeursystemen, waar hard gewerkt wordt aan de nutzijdingen, maar ook kan het wat verkeerscentrum nog steeds, wat sinds de werken gestart zijn aan de Kanaalstraat. En als je in de Acacialaan richting van daar gaat en richting de Poverig wilt rijden, moet je best lang aanschuiven hier dat je op de weg geraakt. Ja, dat is misschien ook dat je dat van de Leeuwenhoek steer met 30 km per uur mocht rijden. En mensen die daar ook indraaien, omdat ze meer in de Kanaalstraat kunnen indraaien. Maar op sommige momenten van de dag moet je best wel heel snel zijn, op dagen maar nul te zien, om over te geraken, om richting de Leeuwenhoek te rijden. Dus ik hoop eigenlijk dat daar nog niet echt ongelukken gebeurd zijn. En dan ja, gewoon een vraagje, wanneer de werken juist gedaan waren. Is dat eind mei, begin juni pas? Oké. En dan op de Kraanhoekweg, als ze daar op schema zijn om de infrastructuurwerken te starten. En dat ze klaar zijn dan met de werk uit fietsroute van Bouwvlog, maar uit naar Wiengen net al een beetje antwoord. Dat ze hopen dat het iets goed af is.
Ja, ik denk dat wel. Ja, we gaan eerst. Ja, even mijn belediging
ook nog.
Dat is
omdat je geen ervaring hebt. Nee, wat je vaak betreft, de weg zit nog schema. De voedselzieningsmaatschappij die eind mei kan die weg daar gedaan hebben. Dat wil zeggen dat de mensen van een keer kunnen uit nadenken van het al kunnen beginnen aan de weg van het aan. Dat gaat in twee fases gebeuren. Dus we hopen, of ze hopen voor. Dat de bouwverlofffase ingedaan te hebben, dat ze in de tweede fase kunnen aanvangen na bouwverlof, en dat ze eigenlijk de bouwbaren projecten af hebben voor de start van het projectprogramma. Dus nog even geduld en ik denk dat daar een klop op is.
Ja, Ronald.
Het valt wel op dat er heel veel fietsers zijn die toch nog gebruik maken van de nu reeds afgewerkte zone, zal ik maar zeggen, want dat ze nog wel staan te graven, maar je ziet er daar een heel deel die eigenlijk hun van die borden niks van aantrekken. Dus het is een levende buiten. Het is gewoon nog lekker heel de weg te cruisen, dus maar controle, wat is hè? Ik weet niet, is dat meer nodig of was het alleen in het begin nodig, maar het is toch wel fijn dat een paar keer per dag misschien bijvoorbeeld van mensen van controle. Ja, misschien dat je ook misschien wel te bewust bent misschien, maar...
Nee, nee, het is spierlijk, maar je door.
Ja, nee, maar nee, maar het is spierlijk, oké, maar... Op fietsjes, dat dacht ik niet, goed kan ik ook niet, toch? Het is eigenlijk meer een boulevard voor passanten, dus... Ja. En dan heb ik nog een opmerking. Jongens, even stil. Ik heb nog een opmerking. Als we dan verder gaan naar de draai in Hebben, waar je aan de gezetwinkel niet uit mag, al volop teken dan nu allemaal eruit. Ik weet niet, maar dat kan ook niet, maar ik ga er met laat ook even een accent gebeuren, want ik kan dat niet doen bij gaan. Ik kan niet te groot.
Goed, bedankt voor de mededeling, Roman.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Ja, ik wil het ook zeggen. Ja. Wow. Ja. Ik ga gewoon
weer. Ja. Ik wil aan dat ik aan de hele kantoor natuurlijk. Dus ik kan elke dag elk uur gaan staan. En ik denk dat ik gewoon kort geweest. Maar we neigen nog altijd naar dus,
dat dan moet die borden weg, want dan
ja, niet meer mee. Moet er wel staan. En dan het punt aan de scenerie. Mm-hmm. Ook daar staan borden dat dan gewoon op de straat. Maar het probleem van mensen die zijn weg. Ja, dat is, ja, ja. Gewoon mooi, ja. En dan van voor in de straat aan het pleintje staat ook een bord dat gewoon open eigenlijk is. Ja, dat is niet nog. Maar mensen zoeken zich naar weg. Voor die wijken. En in de
Goed, we ronden die mondelinge vraag hier af en sluiten deze gemeenteraad af. Volgende gemeenteraad is op woensdag 3 juni, maar voor diegenen die in de commissie zitten, ik denk dat de woensdag nog de raadscommissie bij de tijd is. Die is om te zien. Dat is nog 10 minuten. Dat is 5 minuten allemaal.